Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 72. En wij zingen de versen 1 en 4. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's koningszoon om uw knechten. Psalm 72, vers 1 en vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. 72, 1 en 4.
Thank you.
De schriftlezing vanavond vindt u in Openbaring 1, de verzen 9 tot en met 18. Wij lezen uit Openbaring hoofdstuk 1, de verzen 9 tot en met 18. En dan lezen wij het woord van de Heere. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Tot zover de schriftlezing. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij op Psalm 2, het derde vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoge zag ontwringen? En wat u daar verder vindt in Psalm 2, het derde vers, nadat wij geloof beleden hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond mediteren over artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat willen we nu met elkaar lezen. Artikel 30. En daar beleiden wij met de kerk over de regering der kerk door kerkelijke ambten. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie, die ons onze Here heeft geleerd in zijn woord, namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen, dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk en door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben, dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden, die getrouw zijn en naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Tot zover artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Gemeente, in ons gebed willen we ook denken aan broeder Piet Looy. Hij werd vanmiddag opgeroepen om naar zijn moeder te gaan in Salem. Zijn moeder ligt ernstig en waarschijnlijk op sterven. We willen ook in ons gebed Marie-Roos Kiwi de Heere opdragen. Zij gaat voor studie voor een half jaar naar Marokko om een Arabische studie daar te volgen aan de universiteit. We willen ook voor haar bidden. Laten we samen de Heere bidden. En o Heere, groot en machtig God, wij belijden, Heere, vanuit uw woord dat u de almachtige God bent. En wij hebben het zojuist gezongen, die diepe woorden uit Psalm 2. Wie durft er tegen u in te gaan? Wie durft uw toren op zich te laden? Want u hebt immers uw koning gezalfd over Sion. En naar zijn rijksbestel zal hij heersen en regeren. En Heere, uw raad zal bestaan. Wat u besloten hebt in de stilte der eeuwigheid zal uitgevoerd worden, ongeacht wat de vorst der duisternis daartegen in wil brengen. Want u regeert. En ook al worden uw kinderen vervolgd in andere landen, en ook al durven nietige mensen uit het stof opgestaan zich vermetel en overmoedig tegen u zich te keren. De werkelijkheid is, Heere, dat het is een van beiden. Of ze zullen door die koning uit Psalm 2 met een ijzeren roede verpletterd worden, of ze komen tot bekering. Er is geen ander alternatief. Omdat u uw koning gezalfd hebt over Sion. En Heere, zo past het ons u te prijzen en te aanbidden en te loven dat u koning bent over Sion. En dat u regeren zult. En dat ze vanaf de Eufraat uw naam zullen aanroepen, wat we zojuist konden zingen uit Psalm 72. En vanmiddag zijn er verschillende Koerden gedoopt in Rotterdam. En tegelijkertijd ook aan de Eufraat, via internet, werd de dienst gevolgd en werden daar ook gelovigen gedoopt. Van wat wij gezongen hebben, ze zullen nu van de Eufraat aanbidden. Dat is ook weer vervuld deze middag. En Heere, wij zeggen u dank dat u doorgaat uw kerk uit te breiden. En al denken wij dat het maar klein is en dat er toch zo weinig zijn. Maar Heer, u hebt niet aan ons geopenbaard hoeveel het er zijn. En uw ogen doorlopen de gehele aarde, door alle landen en volken heen. En u bent bezig voor uzelf een kerk te vergaderen. En u hebt ons wel gezegd dat er een ontelbare schare zal zijn. Uit alle landen en volken. En Heere, daarom past het ons u te aanbidden en u te danken om wat u doet. En wij vragen u eerbiedig, Heere, of het in uw soeverein bestel zal mogen bestaan, dat er nog vele mensen het licht mogen ontvangen en aangeraakt worden door uw Heilige Geest. Dat er nog vele mensen die diepe vreugde en die grote liefde en die heerlijke vrede mogen ervaren, wat er gevonden wordt in u alleen. Heere, wil het doen door alle volkeren en landen heen. Wil het ook doen bij ons, Heere, want ook wij hebben uw ondersteuning, uw hulp en uw zegen nodig, de zegen van bekering. Van wedergeboorte. Ook wij hebben de leiding van uw Heilige Geest nodig. Dat wij verootmoedigd worden. Dat we u leren kennen. Als onze schuld overnemend borg. En zo, Heere, bidden wij u om het werk van uw Heilige Geest ook hier bij ons. In ons midden. Wat hebt u ons toch gezegend met zoveel goeds. En zoveel eeuwen lang. Dat wij in ons land onder de waarheid mogen zijn. Dat we nog de preken kunnen lezen van uw dienaren van 400 jaar geleden. En nog verder terug die hier het woord bediend hebben. Hier in ons land. En dat het in principe hetzelfde woord is wat nog steeds verkondigd wordt. Heren, wat hebt u Nederland en Holland toch gezegend. Ver boven wat wij verdienen. Heren, wilt u nog uw kerk hier verlevendigen en toch jonge mannen oproepen die in uw dienst staan, dat ze mogen dienen als ouderling of diaken of als dienaar des woords. Wilt u, Heer, ons niet overgeven aan onszelf en wilt u ons niet overgeven aan deze godenvijandige cultuur waarin wij leven, maar dat uw waarheid mag schitteren. En dat uw koninkrijk mag komen ook onder ons. Heren, wij bidden u ook voor uw kinderen in Pakistan. Sommige van hen leven in zeer ellendige omstandigheden. Worden in feite als slaven gebruikt op steenbakkerijen. Juist uw kinderen. En komende week mogen wij hier in de kerk daarvan horen. Wij bidden u om een zegen over die avond en geef dat er ook velen mogen komen en dat we mogen meeleven met uw kinderen daar in Pakistan. Wilt u ook daar uw gemeente bouwen en uitbreiden en verlossing geven wanneer er ook hulp geboden wordt dat sommige van die slaven ook vrijgekocht worden. O Heere, wij weten eigenlijk zo weinig van wat er gebeurt met uw kinderen. Maar wilt u geven ons een goede opbouwende avond, waarin uw eer en uw naam centraal mogen staan. Schenk ons uw zegen in deze dienst. Bedouw uw dienaar met uw genade en kracht. En leid en help ons, Heere, bij het luisteren. Ook hen die thuis meeluisteren, schenk ook hen uw nabijheid. En dan bidden wij u voor onze broeder en zuster Looi. Ze hadden gehoopt en gedacht dat ze hier in de kerk konden zijn vanavond. Maar vanmiddag werden ze plotseling weggeroepen naar een moeder, een oude moeder, die zeer ernstig ligt. Heere, u kent haar. En wij bidden u of u haar een goede doorgang wil geven, of u haar wil voorbereiden, dat zij mag zien op de Heer Jezus Christus en dat er nog tot zegen voor haar kinderen mag zijn. Heere, dat kon het zijn ze nog goed van u zou spreken. Wilt u bij deze oude moeder zijn? En wilt u onze broeder en zuster Looi gedenken en versterken? En dat vooral nu onze broeder morgen opgenomen moet worden enkele weken. Heere, sterk hem ook in deze spanning die hij ook te verwerken heeft. Wilt u erin meekomen? Heere, we bidden u voor Marie Roos. Heere, ze hoopt deze week weg te gaan voor bijna een half jaar naar Marokko. En Heere, we willen haar u ook opdragen. En u bidden of u haar wil begeleiden, beschermen, zegenen. Geef haar daar een goede tijd, een leerzame tijd. Dat ze veel mag studeren en leren. Ook van de Arabische cultuur en taal. Geef dat haar weg voorspoedig mag zijn. En laat ze ook mogen ontmoeten u en uw woord. En dat ze daar mag ervaren dat u niet aan plaats gebonden bent. Maar wilt u daar ook bemoeienissen met haar hebben. En dat ze zo door u gezegend en bewaard mag worden. Heere, gedenk alle jongeren in de kerk. Ook hen die zich voorbereiden op studie of bezig zijn zich daarop voor te bereiden en weten niet misschien welke kansen op moeten. Er zijn zoveel beslissingen die jonge mensen moeten maken. En dat kan ook best moeilijk zijn, maar Heere, wilt u hen leiden door uw woord? Geef dat ze uw woord ernstig onderzoeken en hun hart voor u neerleggen en u smeken om uw ontferming. Dan zult u hen toch leiden en dan zult u hen toch de weg tonen die ze gaan moeten. Wilt u, Heere, met uw geest hartelijk werken onder onze jongeren tot eer en lof van uw heerlijke naam. Heere, zo bidden wij u. En wij danken u dat wij mogen bidden. Maar dat is niet om ons. Want wij verdienen het niet geheel niet. Maar het is om uw Zoon. En in zijn naam komen wij tot u. En wij bidden u, ontferm u over ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zullen we dan zingen Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. 110, de versen 1, 2 en 3. Thank you. Geliefde gemeente, wij zien in de Nederlandse geloofsbelijdenis een bepaalde orde. Het ene artikel vloeit voort uit het andere artikel. U weet nog dat wij verschillende aspecten van het werk van de Heere Jezus gezien hebben. En dat hebben we dan in artikel 26. Dat was dan het laatste artikel dat echt over het werk van de Heere Jezus ging. En dat was over de voorbeden van de Heere Jezus in de hemel. En als vrucht van zijn voorbeden komt de kerk tot stand hier op aarde. En zo gaat artikel 27 over met de uitleg over de kerk. En 28, dat iedereen zich moet voegen bij deze kerk. En artikel 29 laat zien dat er een valse kerk is en wat de kenmerken daarvan zijn. En dat er een ware kerk is en daar behoren wij ons bij aan te sluiten, wat de kenmerken daarvan zijn. En dan zien we in artikel 30 hoe deze kerk geregeerd wordt. Nou, de kerk wordt geregeerd door de Heere Jezus Christus. Hij is koning van de kerk. Hij heeft haar gekocht, betaald en hij vergadert haar. En hij bewaart haar en beschermt haar. En zal zijn kerk volmaakt, rein, voor God de Vader stellen in de hemel. De Heere Jezus alleen heeft de heerschappij over zijn kerk. En dat zien we ook heel duidelijk in Openbaring 1, dat gedeelte dat we nu zojuist gelezen hebben. Want daar hoort Johannes een stem. En jongens en meisjes, wie ziet de Heer Johannes dan? Hij ziet de Heere Jezus. In zijn hemelse heerlijkheid. En zo is de Heere Jezus nu in de hemel. Hij is toch verheerlijkt. En alles aan de Heere Jezus is volmaakt en zuiver. Vol macht, vol kracht. Want Johannes hoort een stem. Dat hij wat hij gaat zien moet opschrijven in een boek. En dan draait hij zich om die stem te zien die tot hem sprak. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij 7 gouden kandelaren. En in het midden van die 7 kandelaren ziet hij 1. Hij lijkt op de Zoon des Mensen. Maar hij is bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. En hij is omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofdhaar, zijn hoofd en haar was wit. Gelijk witte wol, gelijk sneeuw. Rein. En zijn ogen gelijk een vlam vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en ze gloeiden als in een oven. En zijn stem als de stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijdend scherp zwaard. Want zijn woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schitterend in haar kracht, niet om tegen in te kijken. En dan valt Johannes als dood aan zijn voeten. En Johannes was de discipel die de Heer Jezus diende, de Heer Jezus lief had. Het was een bijzondere band tussen Johannes en de Heere Jezus. Maar hier ziet Johannes de Heer verheerlijkte Christus in zijn heerlijkheid. En hij is te midden van de 7 kandelaren. En dan zien we hier later in dit gedeelte wat die zeven kandelaren zijn. Die staan voor de kerk. Waarom een kandelaar? Dat verspreidt licht, het brandt. En de kerk is een licht op deze aarde. Door de invloed van de kerk is er ontzaglijk zegen geweest. Ook in West-Europa. Dat er nog zoveel orde is. En nog zoveel barmhartigheid. En nog zoveel recht en orde. Ondanks alle zonde. Dat komt door de invloed van het evangelie. In andere landen waar het evangelie niet of nauwelijks is, daar is wanorde. Daar is die barmhartigheid er niet. Daar sterven mensen op de straten. Maar wij hebben nog zoveel te danken aan de invloed van het christendom. Al leven wij helaas in een post-christelijke maatschappij. Maar toch drijven wij op de zegeningen van het christelijk geloof. Want de kerk moet een licht zijn op deze aarde. En daarom zijn die zeven kandelaren, die zijn als een licht. En te midden van die zeven kandelaren wandelt de Heere Jezus. Want hij wandelt te midden van zijn kerk. En hij overziet zijn kerk. En spreekt zijn kerk aan, dat zien we in het vervolg, u kent dat wel, de zeven gemeenten van Klein-Azië, het getal zeven, dat is de volheid, dat is een symbool van heel de kerk, van alle tijden en plaatsen. En de Heere Jezus wandelt daarin, en de Heere Jezus ziet wat daar gebeurt, en de Heere Jezus vermaant en vertroost. Dat doet de Heere nog, door middel van de prediking en zijn woord. En dan zien wij ook dat de Heere Jezus in zijn hand heeft hij zeven sterren. Zeven sterren. En die zeven sterren, dat zijn de dienaren van het evangelie. Zij die uitgezonden zijn om in de dienst van de Heere te staan. We kunnen denken aan ambtsdragers. Ik denk niet dat je alleen hoeft te denken aan predikanten, ouderlingen ook, diakenen, evangelisten. Zij die het woord moeten uitdragen, die verantwoordelijkheid hebben, die liggen in zijn rechterhand. Hij houdt ze vast, want zijn dienaren worden ook bestreden en aangevallen. Er is ook bestrijding en er is ook soms gevaar voor hun leven en de Heere houdt ze vast. En zelfs als ze gedood worden, dat gebeurt ook soms in andere landen, zendelingen die gedood zijn. Waar was de Heere dan? In 1956, toen die vijf zendelingen uit de Verenigde Staten in Ecuador gedood zijn door die Indianen. Waar was de Heere toen? O, de Heere was er. En de Heere heeft hen opgenomen in heerlijkheid. En die mensen, die Indianenstam, die kwam tot bekering. Door, ik heb het vaker gezegd, de weduwen die er naartoe gingen. Het was alles Gods plan, Gods werk, Gods weg. Ze liggen vast in zijn handen, wat er ook gebeurt. Want de Heere Jezus regeert over zijn kerk. In Psalm 2, vers 6. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Hij regeert. En in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb en ziet. Ik ben met u lieden. Meervoud. U lieden. Al de dagen, tot de volleinding der wereld. Dus vrees ze niet. heb goede moed. Want Christus regeert. In Efeze 1 vers 20, God heeft Christus opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand. In de hemel, ver boven alle overheid, macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Want de Heere Jezus regeert zijn kerk. Hij is immers de hoogste profeet en leraar. Hij is de enige hoge priester, de eeuwige koning van zijn kerk. Hij is een heerlijke koning. Johannes zag het toen de Heere Jezus in heerlijkheid zich vertoonde aan zijn geliefde discipel. De Heere Jezus regeert. Maar hij oefent zijn gezag uit door mannen die hij daartoe geroepen heeft. En dat zijn de ambtsdragers. En zij hebben tot taak het woord van God uit te dragen. En de kerk, de gemeenteleden te leiden in de grazige weiden van Gods woord. Dat moet bij de jongeren gebeuren. Met zondagsschool, catechisatie, verenigingswerk, het clubwerk. Bij dit alles staat Gods woord centraal. En de ouderlingen en diakenen op bezoeken die ze brengen. Daarbij moet het woord centraal staan. De gemeente moet geleid worden in de grazige weiden van Gods woord. En dat zien wij in artikel 30. Daar begint het dan. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie. Nou, dat woord politie, dat betekent gewoon regering. Oorspronkelijk betekende het woord politie stedelijk bestuur of regelgeving. In het openbaar. Nou, hier in artikel 30 betekent de uitdrukking geestelijke politie de geestelijke regering. En zoals er allerlei mensen in dienst zijn van een koning die meehelpen besturen, en ze moeten allemaal luisteren naar de wil van hun koning, zo zijn er mannen in dienst van de koning der koningen. En zij moeten ook luisteren naar zijn stem. En zijn stem herkennen. En zijn wil verstaan en dat uitdragen. En zo moet de kerk bestuurd worden naar de regelgeving van deze koning. En zo heeft de Heere God een bepaalde regering over zijn kerk ingesteld. Want God is een God van orde. En zo heeft de Heere Jezus al aan de apostelen een zekere bevoegdheid gegeven. En zij waren de eersten die uitgezonden werden om het evangelie te verkondigen. En vrij gauw daarna kwamen evangelisten zoals Filippus en anderen. En Paulus spreekt in 2 Korinthe 10 vers 8 over de macht die hij heeft ontvangen van de Heere Jezus tot opbouw van de kerk van Christus. Hij heeft die macht ontvangen. In het Grieks staat daar exousia. En dat betekent bevoegdheid. Dat is macht, maar ook bevoegdheid wat de apostel Paulus ontvangen heeft van de Heere om zijn kerk te leiden, te onderwijzen en te stichten. En zo heeft de Heere Jezus aan de discipelen in Matteüs 16 gezegd, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En wat u zult ontbinden zal in de hemel ontbonden zijn en wat u sluit zal in de hemel gesloten zijn. Zo werkt de Heere door de dienst van zijn trouwe discipelen. Zijn trouwe dienaren die luisteren naar zijn stem. Ze kunnen niet zelf maar doen wat ze willen, nee. In strikte gehoorzaamheid aan het woord van God. En zo zijn deze mannen, die zijn uitdelers van de verborgenheden Gods. Dat zijn die apostelen, die discipelen. Maar dat zijn ook allen die in het woord arbeiden. Uitdelers van de verborgenheden Gods. Waarom is dat verborgen? Omdat u het niet ziet. Er zijn dingen in het woord wat u niet ziet. Wat u niet ervaart. En van nature kennen wij de Heere niet. Kennen wij de Heer niet in ons hart? Het is nog verborgen voor ons. Het trekt ons niet aan omdat we er geen liefde toe hebben. Maar als de Heer het hart opent, dan wordt die verborgenheid als het ware onthuld. Dan is er als het ware het gordijn wordt weggeschoven. En dan ziet iemand hoe schoon en heerlijk het is om de Heer te kennen en te dienen. En dan ervaart hij vrede in zijn hart en liefde tot de Heer. En een vreugde die hij niet verklaren kan, die hij nooit eerder ergens zo ontmoet heeft. En dat trekt een mens naar de Heer toe. Zelfs met gevaar van hun eigen leven. Ik was vanmiddag bij een dienst in van Farai Doun Fouad in Rotterdam, een doopdienst waarbij verschillende Koerden gedoopt werden. En tegelijkertijd wordt de dienst gevolgd door 12 tot 15.000 mensen in Irak. Waar tegelijkertijd simultaan ook doopsbedieningen plaatsvonden in het verborgen. En die komen die mensen daar dat te doen. Het is met gevaar van hun leven dat ze het doen. En het gevaar is niet zozeer van de regering in Koerdistan. Maar het gevaar is meer van familieleden. En ik sprak een paar maanden geleden van iemand die daar doodgeschoten was. Ik hoorde vorige week hij was doodgeschoten door zijn schoonvader. Zo gebeurt dat daar. En hoe komen die mensen ertoe dan om hun, als het ware, hun leven in de waagschaal te zetten? Omdat ze de liefde en de vreugde van de Heere Jezus in hun hart hebben leren kennen. En de leegheid en de neerslachtigheid en de zonden die ze eerst hadden, worden weggedaan. Ze zijn nieuw. Dat belijden ze ook. Want zo werkt God. Zo werkt de Heere. En zo heeft de Heere zijn dienaren uitgezonden om zijn woord te verkondigen. En ze zijn uitdelers van de verborgenheden Gods. Want dat zie je van nature niet. Misschien zie jij het ook niet. Misschien snap je het ook helemaal niet dat iemand daar zo behept mee kan zijn. En daar zoveel in ziet. Je ziet er eigenlijk niks in. Dat kan heel goed. Er was een tijd in mijn leven dat ik er heel weinig in zag. Ik geloofde wel in een hemel en een hel, maar daar hield het wel mee op. Het sprak mij ook niet aan. En ik had nooit gedacht dat ik ooit dominee zou worden. Maar als de Heere overkomt in je hart en ziel, dan verandert alles. En het kan zijn dat jij het nu niet ziet. Nou, ga dan maar bidden. Het is toch zo de moeite waard. Ga dan erom bidden. En ga dan bidden naar die voor jou onbekende God. Die eigenlijk voor jou verborgen is. En ga dan zeggen, Heere, u bent er. Wilt u uzelf aan mij openbaren? En dan ga je het woord onderzoeken, de evangeliën. En dan blijf je bidden. Ga dat nou doen. Niet na 3 keer ophouden. Maar blijf dat nou doen. Want God is de levende God. En zie wat er dan gebeurt in je leven. Het is heerlijk. En als je dat ziet, dan snap je dat die mensen in Koerdistan hun leven ervoor over hebben. Ja. Omdat dit zo goed is. En dat die christenen in Pakistan, die kunnen zo uit die slavernij verlost worden, van die steenbakkerijen als hun geloof opgeven. Maar dat kunnen ze niet doen, omdat ze hem ontmoet hebben. En daarom zijn ze bereid allerlei ellende en armoede en bitterheid te ondergaan. Kijk, van natuur is het verborgen voor ons. Maar die dienaren, die moeten nou die verborgenheden Gods uitdelen, verkondigen. Maar het moet toegepast worden door de Heilige Geest. En dan zie je het pas. En zo moeten die dienaren die de Heere gezonden heeft, die ambtsdragers, moeten herder zijn. 1 Petrus 5 vers 2. Ze zijn ook regeerders, geestelijke regeerders. 1 Korinthe 12 vers 28. Ze zijn gezanten van Christus. Ambassadeurs van de Heere Jezus Christus. Heerlijk om dat te mogen zijn. 2 Korinthe 5 vers 20. Gezanten van Christus. En 1 Thessalonicenzen 4 vers 2. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want Paulus mag alleen maar bevelen geven wat hij zelf eerst van de Heer ontvangen heeft. Nou, zo waren de apostelen. En die apostelen, die zijn uniek. Waarom? Waarom zijn die uniek? Omdat zij de Heer Jezus gezien hebben. Ze hebben met hem gesproken. En de Heer Jezus heeft tot hen gesproken. Ze hebben hem gezien. Ze zijn oor en oog getuigen van de Heer Jezus Christus. Zij vormen het fundament van de kerk. En het komt alleen maar door Christus. Christus is de uiterste hoeksteen van de kerk. Maar op grond van die oog en oor getuigen van de Heer Jezus Christus hebben wij het evangelie ontvangen. En zo hebben die apostelen ook weer op hun beurt mannen aangesteld die hun woord ontvangen hebben en die ze over de verschillende pas geïnstitueerde gemeenten gesteld hebben. Mannen. Die mannen waren geen apostelen, want die hadden de Heer Jezus nooit gezien. Maar ze kenden wel de Heer Jezus door het geloof. En ze kenden de waarheid van de Heer Jezus in hun eigen leven. En zo moesten zij die herderstaf opnemen over de gemeenten waar ze geplaatst waren. Want Handelingen 14, vers 23. En als zij in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen aan de Heere in welke zij geloofd hadden. En zo schrijft Paulus aan Titus, die in Kreta aan het werk is, en zegt, ik heb u om die oorzaak te Kreta gelaten, opdat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En Paulus in 1 Timotheus 3 spreekt over de vereisten voor ouderling en diaken. En daar wordt ook naar verwezen hier in dit artikel 30. Want er moeten ouderlingen en diakenen gesteld worden over de gemeente. En zo behaagt het de Heere zijn gemeente te regeren door middel van zijn dienaren, de ambtsdragers, de ouderlingen en de diakenen. Maar zij zijn gebonden aan het gezag van God. Want de Heer Jezus heeft gezag over heel zijn kerk. De Heer Jezus regeert over zijn kerk. Dat lijkt voor ons nogal vrij vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo geweest. U kent wel Zwingli, die in Zürich gewerkt heeft in Zwitserland. En Zwingli was van mening dat de overheid, de regering, de landsregering, moest ook de kerk regeren. En hij ging ervan uit dat het een christelijke overheid was. En dat die christelijke overheid de burgers van die stad moest leiden als het volk Gods. Dus dat de regering ook toezicht hield. En regering hield over de kerk en over de predikanten. En dat, er is ook een tijd in ons land geweest waarin dat feitelijk gebeurde. We zijn nu bezig Dordt te gedenken op allerlei manieren. Maar de synode van Dordt, 1618, 1619. Maar in die tijd waren de remonstranten, de Arminianen, die vrije wil leerden, die beriepen zich op de Staten van Holland en de raadspensionaris van Oldenbarneveld, want die was op hun hand. En ze wilden dat ze onder bescherming stonden van de raadspensionaris. En toen had je ook prins Maurits, en die heeft de zijde gekozen van de gereformeerden. En het is eigenlijk, naar de mens gesproken, aan prins Maurits te danken dat het gereformeerd beleiden doorgegaan is in ons land. Hij heeft in feite de kerk toen gered, doordat hij Oldenbarneveld liet opsluiten en andere remonstrantse leden van de staat heeft gevangen genomen, want er dreigde oproer en zelfs burgeroorlog in Nederland. En toen heeft hij de kerken geboden om de synode van Dordt bijeen te roepen. En de Staten-Generaal zouden al de kosten betalen. Ook de kosten van de vertaling, de Statenvertaling, betaald door de Staten. Toen, dan zie je het ook dat eigenlijk de overheid heel veel invloed had en een zekere regeermacht had over de kerk. En we zien het ook daarna in de dagen voor de afscheiding, dat koning Willem de Eerste een synode bijeenriep in 1816. En hij meende ook het hoogste gezag in de kerk te hebben. Dat hij mocht regeren over de kerk. En dat is ook een van de redenen geweest van de afscheiding. En ditzelfde punt, dat de koning moest regeren over de kerk, was ook in Schotland in de 17e eeuw een reden waarom verschillende van de Covenanters en de Schotse gereformeerden verschrikkelijk vervolgd zijn geweest. En dat ze onthoofd werden en vreselijke dingen meegedaan. En waar ging het om? Het ging om het gezag van Christus in de kerk. Het ging niet eens over de mis, dat was er al lang niet meer. Maar de koning wilde gezag hebben over de kerk. En wilde zeggen hoe de kerk geregeerd moest worden. En wilde dienaren aanstellen. Die moesten luisteren naar hem. En die dienaren hadden weer gezag over de kerk. En die Schotse gereformeerden zeiden, nee, dat kan niet. De Heer Jezus is koning over de kerk. En niet de koning van ons land. En daar waren ze bereid hun leven voor te geven. Dus het feit dat de regering macht zou hebben over de kerk is niet eens zo heel vreemd. Al kennen wij dat nu gelukkig niet meer. Nou, zo zijn ook andere opvattingen over hoe de kerk geregeerd moet worden. In sommige kerken zie je een sterke hiërarchische regering. We denken aan de Rooms-Katholieke Kerk. De paus staat boven alles. En daaronder hem staan de kardinalen, de bisschoppen, de priesters. En iedereen moet luisteren uiteindelijk naar de paus. En als er twistvragen zijn, dan heeft de paus het laatste woord. Papa locuta causa finita. Nou, ik ben helemaal niet goed in Latijn, maar dat is een gevleugelde uitdrukking. Dat de paus heeft gesproken. Ja, causa finita, de kous is af, maar dat wordt er niet meer bedoeld. De zaak is af. De paus heeft het laatste woord. Paus betekent ook eigenlijk papa. En de Heer Jezus heeft duidelijk gezegd dat dat zo niet mag zijn. Want gij, de volken heersen, de koningen der volken heersen over hen, doch gij niet al zo. Maar de meester onder u, de meeste onder u, die zal gelijk de minste zijn. En ge zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Zo de paus mag geen hiërarchisch gezag hebben over de kerk. Dan heb je nog een andere vorm van kerkregering. Ook daar komen we wel eens tegen. Bij sommige baptisten en in de evangelische kerken kom je daar tegen. Dat elk gemeente een onafhankelijke gemeente is. Elk gemeente is onafhankelijk. En de gemeente kiest dan ouderlingen. En die ouderlingen die doen wat de gemeente wil. Die zijn verantwoordingsschuldig aan de gemeente. Niet in de eerste plaats aan de Heer Jezus, maar aan de gemeente. Wat de gemeente beslist, dat moet gebeuren. Ze zijn vertegenwoordigers, niet van Christus, maar van de gemeente. En elk gemeente is een onafhankelijke gemeente. Staat helemaal op zichzelf. En nou is te hopen dat de gemeenteleden dan echte gelovigen zijn die handelen volgens de wil van Christus. En bij sommige gemeenten zal dat ook best zo zijn. Maar het systeem is niet juist. Want Christus regeert zijn kerk door middel van de ambtsdragers. Deze independentistische gemeenten of de congregationalistische gemeenten, die kom je nog wel eens tegen in de Anglo-Saxische wereld en in ons land ook wel onder de evangelische kringen. Maar heel anders is de kerkregering die wij hebben. En dat noemen wij de gereformeerde of de presbyteriaanse. Presbyter is ouderling. Dus presbyteriaans als de ouderling kerkregering. En daarbij berust het gezag, de kerkregering in de handen van wettig gekozen ambtsdragers. En daarbij behoudt de Heer Jezus absolute gezag over zijn kerk. En de ambtsdragers zijn verantwoordingsschuldig aan de Here. En ze behoren de gemeente te regeren naar Gods woord. Niet hun wil, niet hun mening, niet hun eigen belang, maar het woord van God. En de ambtsdragers zijn in feite niet eens aan de gemeente verantwoordingsschuldig. Ze zijn verantwoordingsschuldig aan de Here. Nu kan het zijn dat de ambtsdrager zich misdraagt. Wat dan? Dan moet hij door de andere ambtsdragers aangesproken worden. En ook, of er moeten andere gemeenten erbij komen. Andere kerkenraden. Maar de Heer Jezus regeert door middel van zijn ambtsdragers. En een gemeente staat of valt met een kerkenraad. Als wij geen kerkenraad hebben, dan zijn we maar een bijbelstudiekring. Meer niet. En als een gemeente geïnstitueerd wordt, een nieuwe gemeente, dan gebeurt dat door middel van de instelling van de ambten. Dat is ook hier gebeurd in 1930. Toen werden ouderlingen verkozen en bevestigd. En zo werd de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis geïnstitueerd. Er kan alleen maar een kerk zijn van Christus als er een kerkenraad is. En zo lezen we dan in artikel 30 dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk. En door dit middel de ware religie te onderhouden. En te maken dat de ware leer haar loop hebben, dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden worden. Dus hier gaat er eigenlijk over, die opzieners, dat zijn ouderlingen. Maar er zijn twee soorten ouderlingen. Een ouderling verbonden aan het leerambt, dat is een predikant, ook wel genoemd herder en leraar. En daarnaast zijn er ouderlingen die verbonden zijn aan het regeerambt. En dat zijn ouderlingen. De dominee is eigenlijk ook een ouderling met een speciale taak. En de predikanten, wat voor taak hebben zij? Predik het woord. Houd aan. Tijdelijk, ontijdelijk. Of je nou uitkomt of niet uitkomt. Houd aan. In het preken van het woord van God. Wederleg. Bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer de gemeente. Dat is de taak van predikant. Ze moeten niet mensen naar de mond spreken, maar ze moeten het woord van God naspreken. Homiletiek. Homologijn. Homos, hetzelfde, logijn, dat is logos het woord. Hetzelfde woord moet verkondigd worden. Een predikant mag alleen maar het woord van God naspreken. Dat is de prediking. En daarbij moet in de prediking de waarheid gezegd worden aan mensen. Dat het paslood van Gods woord moet naast ons leven hangen. En daaraan zien wij hoeveel wij afwijken van de wil van de Heere. En zo wordt Gods heilige wet ons voorgehouden. En in het licht van Gods heilige geest zien wij dat wij voor de Heere God niet kunnen bestaan. Dat wij schuldig zijn en zo leert een mens zijn onreinheid en vloekwaardigheid kennen. En zo wordt er plaats gemaakt voor de noodzaak van Christus en voor het heerlijke evangelie. En dan moet dat evangelie verkondigd worden als het welmenend aanbod van Gods genade en liefde. En zo moet er bevel gegeven worden van geloof en bekering, zoals de Dordtse leerregels ons voorhouden. Daarbij wordt een mens gewezen op de belofte die er ligt in de Heer Jezus Christus in zijn woord. Dat hij gewillig is om te behouden en zalig te maken. En zo moet de gerechtigheid van Christus verkondigd worden. Een volkomen genoegdoening van al onze zonden. En dat de Heer Jezus volkomen gerechtigheid verdiend heeft door een volmaakt heilig leven. En zijn betaling voor de zonde en zijn verdiensten, zijn volmaakte gehoorzaamheid wordt toegerekend aan een mens. Dat is het heerlijk evangelie. En dit wordt door het geloof ontvangen en hoe een mens dat geloof ontvangt, hoe dat geloof bewerkt wordt en welk vrucht dat uitwerkt in het leven. Dat zijn zo zaken die in de prediking aan de orde moeten komen. En daarnaast moeten de dienaren van het evangelie naast de prediking en het leren in het woord, moeten ze ook voorbeden doen voor de gemeente. In het midden van de gemeente voorbeden doen. Maar ook persoonlijk voorbeden doen. In de binnenkamer, voor de gemeente. En zo zien we het bij de apostelen, Handelingen 6, vers 4. Dat hebben we al vaker aangehaald. Wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En daarnaast behoren de predikanten ook de sacramenten te bedienen. Ze behoren de jeugd onderwijzen met catechisatie, dat heel belangrijk is. De leden van de gemeente moeten van huis tot huis bezocht worden, om daarmee het vrezen en dienen van de Heere te bevorderen. En Salomo zegt in Spreuken 27, zijt naarstig om het aangezicht uwer schapen te kennen. Zet uw hart op de kudden. En dat is een zegen dat te mogen doen, ook als dienaar, om te proberen u persoonlijk te leren kennen. Dat is rijk. Dat is rijk en mooi en schoon. En dat in persoonlijke gesprekken het evangelie aangeprezen mag worden. En treurigen vertroost worden. Dwalenden teruggebracht. En de ongeregelden vermaand. En hoe nodig is het voor een dienaar van het woord om trouw te zijn in de bezoeken van de gemeenteleden. Trouw in de prediking van het woord. Ezekiel 34. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol. Gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet en het kranke heelt gij niet en het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid, verschrikkelijk. Dat mag nooit gebeuren. maar met liefde dienen. Daarnaast is het werk van de predikanten ook om met de ouderlingen de tucht te handhaven. Uitbrekende zonden moeten bestraft worden, want de gemeente moet heilig gehouden worden voor zover wij dat kunnen. We oordelen niet het hart, maar wel het uiterlijk leven, dat moet. Nou, naast de dienaren van het evangelie zijn er ook de ouderlingen. En zij behoren ook trouw toezicht te houden over de gemeente. Zij zoeken het geestelijk welzijn van de gemeente. En daarom trouw in het afleggen van huisbezoek. En huisbezoek is niet eenvoudig. Het vraagt tact en wijsheid. Kennis van het menselijk hart. Kennis van het goddelijk woord vooral. En dood en leven en vloek en zegen moeten voorgehouden worden. En de gemeenteleden moeten aangesporen worden om geborgen te zijn in de Heere Jezus. En wanneer u huisbezoek ontvangt, gemeente, bereidt u zich daar ook biddend op voor. En bid ook voor die ouderlingen die bij u op huisbezoek komen. Zij bidden ook voor u. En dat er een goed gesprek mag zijn. Ook al denkt u dat u weinig te zeggen hebt. Zegt u maar wat u denkt. Of stelt u maar vragen. En u mag het verwachten dat de ouderlingen u het woord van de Heere zullen uitleggen. En zo is een huisbezoek een voorrecht. Want weet u, als de ouderlingen bij u komen, dan is dat eigenlijk... Wie komt er dan eigenlijk bij u? Dat is Christus. Want hij regeert u door middel van de ambtsdragers. Christus regeert. En dat maakt het werk van ouderlingen ook zo verantwoordelijk. Maar met Gods hulp... Is het mogelijk alleen met Gods hulp? En zo moet ook de ouderling en ook de tucht over de gemeente handhaven. Daarom is er ook een tafelwacht bij het avondmaal. Hier staat een ouderling hier links en een ouderling rechts van mij. Waarom is dat, jongens en meisjes? Omdat de ouderlingen toezicht moeten uitoefenen wie aan het avondmaal komen. Dat er niemand aankomt die er niet mag komen. Als iemand dus in zonde leeft en wordt hem gezegd door de kerkraad, u moet niet aan het avondmaal komen. En mocht zo iemand dan toch komen, dan moet hij gezegd worden, u mag niet komen. Want u bent bezig met iets heel zondigs en dan moet u zich eerst van bekeren. Anders kunt u niet oprecht aan het avondmaal komen. En daarvoor is er wacht om de tucht te handhaven. Gelukkig gebeurt dit nauwelijks, dat iemand aankomt die niet mag... Maar het is, die tafelwacht is nodig. En daarnaast moeten de ouderlingen ook acht geven op zichzelf. De predikanten en de ouderlingen, ook de diakenen. Dat ze zelf een persoonlijk wandel kennen met de Heere Jezus Christus. En dat zij de vertroostingen van Christus in hun hart kennen. Opdat ze ook anderen daarmee mogen vertroosten. Zo heb dan acht op uzelf. Dat is ten eerste. Acht op uzelf. En pas daarna op de gehele kudde. Zelftucht. Dat is het eerste. Want de Heer heeft u tot opzieners gesteld over de kudde die hij verkregen heeft met zijn eigen bloed. De gemeente is kostbaar. Zeer kostbaar. En daarom. Zelftucht. En daarna acht geven op de kudde. Met liefde tot de kudde het werk doen. En daarnaast is er werk van de diakenen. Artikel 30 zegt ook. Opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij nodig hebben. Zo hebben de diakenen liefde nodig. Liefde die ze van de Heer alleen kunnen krijgen. Om hun werk te doen. Het is niet alleen gelden verzamelen en met wijsheid ook anderen die in nood zijn te helpen financieel, maar ook vooral met troostelijke woorden uit de schrift, troostrijke redenen. Dus vanuit het woord troost kunnen geven. Daarom is een diakenambt ook een geestelijk ambt. In Handelingen 6, u weet het, daar werden de ouderlingen ingesteld om dus de apostelen te helpen in het bedienen van de tafelen. En zo zegt artikel 30 dan tenslotte, door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel, dus goed en ordelijk toegaan. Wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn en naar de regel die de heilige apostel Paulus geeft in de brief aan Timotheus. Nou, wanneer wij dit allemaal overzien, gemeente, dan is de vraag wie is tot deze dingen bekwaam. Wij zijn allemaal gevallen mensen, ook wij als ambtsdragers. We hebben ook onze karakterzonden. En hoe zijn wij in staat om op een geestelijke wijze te regeren over anderen? Regeren gebeurt door te dienen. U weet het nog? Prime minister, minister-president, minister is dienaar. En de prime minister is degene die het eerste is en het meeste is in het dienen. Zo regeren, door te dienen, door het welzijn van de ander te zoeken. En dat kan alleen maar in afhankelijkheid van de Heere. En dan wordt ook gezegd, leer mij, Heere, naar uw wil te handelen. Zo zal ik in uw waarheid wandelen. En dan is ook reden voor een ambtsdrager om zichzelf te onderzoeken. En tekorten te beleiden voor de Heere. En afhankelijk te zijn van de Heere, want we zijn maar arm in onszelf. En zulke gesprekken hebben we ook in de kerkenraad. Het zijn gezegende gesprekken. Waarin we ook zien dat we zelf in ons geen waarde is. Maar dat we alles van de Heere nodig hebben. En daarom het werk doen, broeders, door te bidden. Door te bidden. En nog eens te bidden. Opdat we liefde ontvangen om het werk te doen. En weet u, soms gebeurt er wel eens dat mensen opstaan tegen een kerkenraad. Dat mag u nooit doen. Het kan zijn dat de kerkenraad iets verkeerds doet. Dat kan. Dan hoeft u niet in opstand te komen. Nee, dan verwittigt u zich bij de kerkenraad. En als iets ernstigs is, dan ja, moeten we dat dan maar nemen. Nee, daar zijn orders voor. Dan gaat u in beroep bij de klasses. Onze kerkenraad doet zulke rare dingen tegenwoordig. Dan mag u een brief over schrijven. En dan moeten de andere gemeenten zich kijken wat gebeurt daar. En dan zullen ze dominee sturen wat gebeurt daar. Misschien hebt u wel groot gelijk. Kijk, het is niet zo dat we alles wel moeten slikken. Zij zijn de baas, helemaal niet. De Heere Jezus regeert. En zo hebben we in ons kerkelijk, presbyteriaal, synodaal stelsel allerlei wegen geopend. Om ervoor te zorgen dat de Heere Jezus regeert, maar niet in opstand komen. Rebellie, Korach, Datan en Abiram. Zij kwamen in opstand. En u weet wat met hen gebeurd is. En de 250 oudsten. Die ze aangesloten hadden bij deze opstand. De Heere bezoekt opstand tegen zijn dienaren. Maar laat een ambtsdragers trouw zijn. Trouw aan het woord van God. Nou gemeente, het is eigenlijk een preek meer gericht. Dat voelt u wel aan uit artikel 30. Op het functioneren van de ambtsdragers in de gemeente. Maar wij hebben allemaal ambtsdragers gesteld over ons. U en ik. Ja, ik sta ook onder de kerkenraad. En elk ouderling en diaken staat onder de kerkenraad. U, wij, allen. En daarom moeten wij zien dat het een voorrecht is dat wij een kerkenraad hebben. Ja, het is een zegen. Daar mag u de Heer voor danken. En ik weet dat het een ijverige kerkraad is en een bewogen kerkraad. Dat weet ik. En weet u, bid voor deze broeders. Zij bidden ook voor u. Ja, bid voor hen. Bid voor de kerkraad. En ik moet ook alles van de Heer ontvangen. Bid ook voor mij. Opdat ook mijn mond geopend wordt. En dat ik spreken mag zoals ik moet spreken. Zoals de Heere Jezus mij gebiedt te spreken. En laat u ook geduld hebben. Ook met de gebreken en zwakheden van ambtsdragers. En zij moeten ook geduld hebben met uw gebreken en tekorten. Maar laten wij geduld hebben, want het behaagt de Heere om u te regeren door middel van ambtsdragers. En laten we zo bidden om zijn ontferming en trouw aan zijn woord. Amen. Gemeente, wij zullen nu zingen 132, het zesde vers. En mag ik het even aangeven, ook voor de organist. Ik denk dat er iets verkeerds gegaan is bij de laatste psalm. Er staat 82,4. Ik heb geloof ik opgegeven 82,6 en dat bestaat niet. Daar werd ik op gewezen. Maar de bedoeling is om te zingen de laatste psalm, 86, vers 6. Excuus voor mijn verkeerde opgave dan. Maar we zingen nu 132, vers 6. En de laatste psalm is 86, vers 6. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo past het ons u te danken voor uw woord en voor al de inzettingen van uw woord. Dat het u behaagt om ons te regeren niet door engelen, maar door mensen. Mensen als wij zijn. Mensen ook met gebreken. Maar het zijn wel mensen die behoren te leven in afhankelijkheid van u. En mensen die voortdurend de verborgenheden van de godzaligheid onderzoeken en overdenken en daarover mediteren. Mensen die een biddend leven behoren te hebben om zo het ambt te kunnen vervullen dat u op hun schouders gelegd hebt. Heere, wilt u onze kerkenraad zegenen, de diakenen, de ouderlingen, ook uw dienaar. Wilt u genade voor genade geven vanuit uw volheid en laat uw woord hier vertolkt mogen worden naar de zin en de mening van uw Heilige Geest en dat uw woord ontdekkend mag zijn. En dat het Christus mag aanprijzen. En dat u daarin verheerlijkt wordt. En dat uw naam verkondigd mag worden. En dat Christus gelegd mag worden in onze harten. Heere, zegen de bediening van uw woord. De catechisaties, de bijbellezing. En alles wat deze week gebeuren mag. De zendingsavond. Heere, het clubwerk, verenigingswerk en wat er ook mag plaatsvinden. Heere, gedenk ons. Regeer ons, o Heere, door uw woord en geest. En leer een ieder van ons in het leven dat gebed voortdurend te bidden, waar we nooit bovenuit komen. Leer mij naar uw wil te handelen. Zo zal ik in uw waarheid wandelen. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Zo zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.